Iedereen een goedemorgen. Staat de prik op of niet? Kijk. Iedereen een goedemorgen. Goed om elkaar weer te ontmoeten voor de meesten na een vakantieperiode, denk ik. Voor ons ook. En het is goed om met elkaar vanmorgen het woord van God te openen. En het gedeelte waar ik jullie mee naartoe wil nemen, dat is al voorgelezen. Het is goed om dat er even bij te nemen. Om mee te beginnen althans. En ik wil jullie vanmorgen meenemen naar het getuigenis van de apostel Paulus. Wat je kunt lezen in 2 Timotheüs hoofdstuk 1. En heel bijzonder het 12e vers. 2 Timotheüs 1 vers 12. Daar schrijft hij aan Timotheüs: daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. 1 Timotheüs 2 vers 12 is het getuigenis van de apostel Paulus. En ik vind dat een heel indrukwekkend getuigenis en dat heeft mij de laatste tijd bezig gehouden. Stel dat je vanmorgen gevraagd wordt om je getuigenis te delen, te vertellen. Wat zou jij dan aan ons doorgeven? Wat zou nou de kern van jouw getuigenis zijn? Mijn vader zei vroeger wel eens, als er iemand op bezoek was: deze man die praat veel, maar hij zegt weinig. Of kom je dat in Barneveld en omstreken niet tegen? Hij praat veel, maar hij zegt weinig. Je hebt ook mensen die praten weinig en die zeggen veel. Of misschien wel, ze zeggen alles. Nou, dit getuigenis van Paulus is zo kernachtig, zo compleet, dat wij daar vanmorgen met elkaar over na mogen denken. En ik hoop, en daarom stelde ik ook die vraag, dat je het getuigenis van Paulus inhoudelijk ook echt kan volgen. En dat je dat ook echt kan beamen voor je eigen hart en leven. Aan wie schreef Paulus dit? Nou, hij schreef dit aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. En als je een beetje thuis bent in de brieven die hij schreef aan hem, dan bevindt Paulus in dit gedeelte zich aan het einde van zijn leven. En we mogen zeggen aan het einde van een heel vruchtbaar leven. Ik denk dat we van Paulus mogen zeggen dat hij zich bijna dood heeft gewerkt in dienst van de Here. En dan is het bijzonder dat hij aan het einde van zijn leven getuigt: ik weet wie ik geloofd heb. En ik wil je even meenemen naar Handelingen hoofdstuk 9, om iets van dat bewogen leven van Paulus aan je te laten zien. Want het is altijd belangrijk om een tekst in de context te lezen. Je kan zeggen: het is een mooi getuigenis, ik weet wie ik geloofd heb. Maar ja, als dat aan het einde van een leven is, waarin het allemaal voor de wind is gegaan, en waar het allemaal van een leien dakje ging, dan zeg je misschien: ja, logisch dat dat je getuigenis is. Maar het leven van Paulus is allerminst over rozen gegaan. Nou, blader met mij, je hebt je Bijbel toch bij je, daar ga ik maar vanuit, naar Handelingen hoofdstuk 9. Daar wordt Paulus nog Saulus genoemd, hè, de Hebreeuwse naam. Saulus. En er staat in vers 1 van Handelingen 9, Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. Nou, dit vers verwoordt heel kernachtig de gezindheid voordat hij tot geloof en bekering kwam. Hij brieste dreiging en moord. Wat een verschil, hè? Of je geestelijk dood bent, of dat je geestelijk levend bent. Vers 2, en hij vroeg hem, hij vroeg dus aan de hoge priester brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Dus hij vroeg toestemming om mensen te boeien en naar Jeruzalem te brengen. Wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die van de weg waren. Wat een mooie benaming is dat. Moet je onderstrepen in je Bijbel. Ze vragen wel eens aan mij: van welke club ben je nou eigenlijk? Dat is niet de eerste vraag. Meestal krijg je dan een compliment voor wat je gedeeld hebt. Maar dan zeggen ze, ik zou nou toch wel eens weten, waar hoor jij nou bij? Dat geeft mensen een bepaalde veiligheid, hè? En zekerheid. Dus een beetje weten in een categorie kunnen plaatsen. Maar wat is het mooi als je dit kan zeggen? Ik ben iemand van de weg. Dat zijn volgelingen van de Heer Jezus die zichzelf geopenbaard heeft als de weg, de waarheid en het leven. Ik wandel in het licht met de Heer Jezus. Wat een prachtige benaming van gelovigen. Enigen die van de weg waren. Nou, heel veel zijn vandaag de weg kwijt. Maar wat is het heerlijk dat je in Jezus Christus door het geloof en dankzij zijn genade de weg, de waarheid en het leven hebt gevonden. En dat je een koers hebt in je leven. Dat je leven inhoud heeft. Dat je toekomst hebt, verwachting en perspectief. Maar Paulus was in zijn eertijds op zoek naar deze mensen. Blazende dreiging en moord. Maar ja, je kan wel eens plannen hebben in je leven. Ideeën, verlangens, maar er is er één die boven alles en iedereen staat. Want wat zegt vers 3? Dan en terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Een mens wikt, maar God beschikt. En dat is toch iets wonderlijks. Misschien heb je wel mensen in je omgeving waarvan je denkt, zou daar ooit verandering in kunnen komen? Misschien heb je wel kinderen of kleinkinderen waar je zorgen over hebt en waar je je vragen bij hebt. Zou dat ooit wel goed komen? Zouden zij ooit de weg, de waarheid en het leven wel vinden? Nou, dat kan je bezorgd maken. Dat kan je ook moedeloos maken. Het kan zelfs zo ver gaan dat je de hoop en de moed opgeeft. Er is geen redden meer aan. Nou ja, ik denk als je Paulus in zijn eertijds had gekend en had zien bewegen, alles wat hij in de praktijk heeft gebracht, dan hadden wij weinig hoop voor hem gehad, denk ik. Wij kennen Paulus als de apostel van de heidenen, maar zijn eertijds was niet best. En toch God greep in zijn leven. Soeverein, almachtig, hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er plotseling. Terwijl Paulus een plan had om de mensen van de weg te boeien, hij blies dreiging en moord, grijpt God in zijn leven. Dat is zo indrukwekkend. Maar het is ook zo hoopgevend. En ik hoop, ik ken jullie niet, althans niet allemaal, dat je hiervan kan getuigen, van het ingrijpen van God in je leven. Ik kom in veel evangelische gemeenten. En soms krijg ik het idee dat ze denken allemaal behouden te zijn. Omdat ze een kerk bezoeken. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat geloof en wedergeboorte nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Amen. De noodzaak van geloof en bekering, van het ingrijpen van God, dat is geen boodschap van het verleden, maar dat is een boodschap van het heden. En wat dat betreft ben ik misschien echt calvinistisch of reformatorisch, dat mag. Maar ik geloof in een werk van God in het mensenleven wat echt noodzakelijk is. Je kan emotioneel aangeraakt zijn door een boodschap of door een gebeurtenis. Maar een mens keert zich niet zomaar 180 graden om. En als je jezelf een klein beetje kent, dan weet je dat ook. Er is echt een ingrijpen van God nodig. En dat geldt voor ons, dat geldt voor onze kinderen, dat geldt voor ons nageslacht. En dat is niet om je lijdelijk en passief te maken. Maar dat is juist om je verwachting te geven. Wat betreft het ingrijpen van God, hij die de soeverein is, die boven alles en iedereen staat en die een wending in een leven kan bewerken wat geen enkel mens kan bewerken. Wij kunnen ons niet aan ons eigen haar omhoog trekken, toch? Maar als hij ingrijpt, dan doet hij het goed. Dan doet hij het totaal en dan doet hij het radicaal. En ik geloof dat in een tijd leven dat we dat weer nodig hebben. Want het is soms een beetje te vanzelfsprekend, zoals 1 plus 1 2 is. Zo is het voor velen, als ik naar de kerk ga, dan zal het ook wel goed komen. Ik heb vandaag op mijn YouTube kanaal een videootje gezegd over de realiteit van de hel. Nou ja, daar willen de meeste mensen ook niet meer over spreken en over nadenken. Hè? Want ja, hoe kan dat dan, een God van liefde en barmhartigheid en genade? Hoe kan dat samengaan met de werkelijkheid van de hel? Nou, als er geen ingrijpen van God komt in ons leven en niet een bewuste overgave aan hem, dan is de buitenste duisternis de toekomst. Voor jou, voor u, als je de Heer Jezus niet kent. Plotseling verscheen hem een licht vanuit de hemel. Je zegt, ik word er niet echt door opgebouwd. Nou, ik vind dit geweldig indrukwekkend. Want God gaat door met zijn werk. En hij werkt door zijn geest en door zijn woord, ook vanmorgen, onwederstandelijk. En ik hoop dat je nu teruggeleid wordt naar het moment dat God ingreep in jouw leven, in uw leven. Dat blijft een wonder, toch?
Nee.
Niet door hem gezocht, toch door hem gevonden. Ik ben een totaal andere weg gegaan. Hij zette mij stil in de zomer van 2000. En hij maakte alle dingen nieuw. Nou, dat is Paulus. We gaan verder, want ik moet natuurlijk naar 2 Timotheus 1, dat begrijp je wel. Vers 6. En hij zei, ik kan niet alle versen lezen, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Bevend en verbaasd. Bevend vanwege de almacht en het ingrijpen van God. En verbaasd, ik had hele andere plannen. En u zet mij stil. En u confronteert me met een ontmoeting met u. Wie zal God zien en
leven?
Paulus heeft een ervaring gehad hier, dat hij diep onder de indruk kwam van de almacht van God, Yahweh, de eeuwige. Dat lied bezong net een aantal namen van hem. En dit, een van de eerste dingen die Paulus vraagt, en daaraan kan je weten of je leven uit God hebt, is, Heere, wat wil u dat ik zal doen? Als je wil weten of je leven uit God hebt ontvangen, is dit een van de kenmerken. Dat je verlangt de wil van God te doen hier op aarde. Dat is een van de belangrijkste bewijzen dat God het nieuwe leven in je is begonnen. Waarom? Omdat je je wil ondergeschikt hebt aan de wil van God. Dat is mooi, hè? Is net stilgezet. Heer, het gaat om uw wil. Die wil ik uitdienen hier op aarde. Wat wil u dat ik zal gaan doen? Je zal straks begrijpen waarom ik deze versen lees. We gaan naar vers 11b. Nou, laten we heel vers 11 maar lezen. En de Heere zei tegen hem, dat is tegen Ananias, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want zie, hij bidt. Nou, dat gaat wel snel in zijn leven, of niet? En plots licht vanuit de hemel, vervolgens de vraag, wat wilt u dat ik zal gaan doen? En hier het volgende kenmerk van leven uit God, hij krijgt een biddend leven. Mag ik eens vragen, hoe is het met je gebedsleven? Wil je nog een kenmerk van nieuw leven? Leven uit God? Dat is de verborgen omgang met de Here. Heb je vanmorgen al tijd met hem doorgebracht? Of denk je, nou ja, weet je wat, ik rol mijn bed uit en ik rol dat gebouw van de voormalige korfbalvereniging binnen en die beste broeder zal wel een boodschap hebben. Of was je vanmorgen er al op tijd uit om zijn aangezicht te zoeken in gebed en door zijn woord te lezen? Nee, je naam verschijnt niet op het scherm, dus blijf rustig zitten. Maar ik denk dat sommigen van jullie denken, ja, dat ontbrak er bij mij aan vanmorgen, toch? Vraag mensen eens naar hun stille tijd. En 8 van de 10 keer krijg je het antwoord, ja, dat zou wel beter kunnen in mijn leven. En bij Paulus? Hij werd stilgezet plotseling. Hij vroeg naar de wil van God. En hij kende een leven van gebed. Dan heb je het geestelijke leven in de notendop. Want daarin komt openbaar, zonder u kan ik niets doen. Ik kwam tot geloof en bekering. En ik heb een reformatorische achtergrond. En ik heb altijd in de sportwereld gezeten. Dus het was best bijzonder wat er met mij gebeurde. En niet iedereen kon dat waarderen. Dat verbaasde me overigens wel. Want het waren allemaal nette kerkmensen waarvan ik dacht, als je nou tot bekering komt, dan zijn ze allemaal blij en gelukkig natuurlijk. Er was feest in de hemel, dat wel. Dat zegt de Bijbel, hè, over één zondaar die zich bekeert. Maar in je directe omgeving vinden ze dat soms lastig. En ik heb gemerkt dat getuigen in je directe omgeving ook lastig is.
Amen.
In je eigen gezin, in je eigen familie. Want ja, die kennen je leven. En om dan iets te gaan vertellen, Dat is niet eenvoudig. En ik denk in Barneveld-Voorthuizen ook niet. Ik ken de regio wel een klein beetje. En toen zat ik op de hogeschool. Nou ja, als je studeert, dan heb je eigenlijk vakantie. Ik weet niet wie hier studeren, maar die hebben eigenlijk een leven. Dat is een luizenleven, echt. Je bent meer thuis dan dat je weg bent. Maar goed, dat even tussendoor. En dat had ik toen ook. Maar ik heb die tijd goed besteed, want de Heere God kwam in mijn leven. En als ik thuis kwam, dan zocht ik het aangezicht van de Heere. En mijn vader, die kwam heel vaak naar boven toe als hij uit zijn werk kwam. Dan ging hij naar zijn werkkamer. Dan kwam hij langs mijn kamer en deed hij altijd even de deur open, even een kort praatje. En ik had een beetje hoogpolig tapijt, dus ik hoorde altijd op de trap zijn voetstappen al. En als de deur open ging, dan hoorde ik dat hij kwam kijken. En ik was net aan het bidden op mijn knieën. Dat is misschien wel een goede houding, hè? Niet liggend of hangend, maar gewoon je knieën buigen. Dan ben je lekker bewust van wat je doet. En ik was aan het bidden en ik vond het moeilijk om in mijn directe omgeving te getuigen. En ik moet jullie eerlijk bekennen, ik had al amen gezegd. Maar ik hoorde aan de voetstappen, daar komt mijn vader weer en die komt 100% zeker naar mijn kamer toe. Maar ik vond het zo moeilijk om te getuigen van het nieuwe leven. Ik denk, weet je wat, ik heb al amen gezegd, maar blijf heerlijk op mijn knieën zitten. Waarom deed ik dat? Nou, er staat hier van Paulus, want zie, hij bidt. Ze waren vreesachtig, want hij had niet zo'n beste naam. Hij blies dreiging en moord, en dat wisten ze wel in de omgeving. Dus ja, nu had hij een hele andere houding en gezindheid, wat getuigde van nieuw leven. Ik vond het moeilijk om met woorden te getuigen, maar ik bleef zitten op mijn knieën en mijn vader kwam binnen. En ik hoorde de deur over het hoogpolige tapijt opengaan. Hij zei niks, hij bleef even staan en hij deed de deur weer dicht en hij liep door naar zijn werkkamer. En dat was voor mij zo een bevrijdende gebeurtenis, want ik had dezelfde houding als Paulus net na zijn bekering. Ik kon moeilijk met woorden getuigen, dat vond ik lastig, dan maar met de daden. Waar getuigen de muren van jouw kamer van? Van een gebedsleven, van een verborgen leven? Ken je die omgang met de Heere? Hier zie je het bij Paulus. We gaan verder, vers 13. En Ananias antwoordde, echte heren, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen, hè, die van de weg waren. Maar de heren zei tegen hem, nou komt het hoor, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. God had hem uitverkoren, apart gezet, geheiligd, met een heel bijzondere roeping, waar of niet? En hij zegt eigenlijk tegen Ananias, Ananias maak je maar niet druk, ik ken zijn eertijds, sterker nog, ik weet het beter dan jij het weet. Maar als ik iets bewerk in het leven van een mens, dan doe ik het goed. Wees maar niet bang voor hem. Ik heb ingegrepen in zijn leven, ik heb hem van dood levend gemaakt, hij verlangt mijn wil te doen. En hij kent een biddend leven. En moet je nou kijken wat er staat in vers 16. Daar gaat het nou uiteindelijk om. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Ik zit nog steeds in de lijn van 2 Timotheüs 1 hoor. Want als je goed hebt meegelezen toen het gedeelte werd voorgelezen, dan staat Paulus zijn getuigenis, ik weet in wie ik geloofd heb, in de context van lijden. Lijden wat het gevolg is van de navolging van Christus. Lees vanmiddag 2 Timotheüs 1 nog maar helemaal door. In die context getuigt hij. Nou ja, dan is zijn getuigenis nog veel rijker, of niet? Misschien ben je wel eens bij de juwelier langsgelopen. En dan presenteert hij de mooiste parels op diep zwart fluweel, waar of niet? Dat als je in de winkelstraat van Voorthuizen of Barneveld loopt, dat als je langs de etalage loopt, dan springt het juweel er gewoon uit. Hoe zwarter de achtergrond, hoe schoner het juweel. Nou, dat getuigenis van Paulus is een juweel, of niet? Maar het ligt tegen de zwarte achtergrond van het lijden, wat het gevolg is van de navolging van Christus. En dat was zijn specifieke roeping. De Heere zegt, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dat is wat. Dat is wat. Dan ben je net tot geloof gekomen. Halleluja, prijs de Heere. En dan krijg je licht over je roeping. Ik ga hem iets bekend maken. Wat is de Bijbel toch een eerlijk boek, hè? Het lijden wat Paulus heeft ondervonden als gevolg van de navolging van Christus was voor Paulus geen verrassing. Dat lezen we hier in Handelingen 9 vers 16. De Heere God heeft hem laten zien hoeveel hij moet gaan lijden. Er is van Billy Graham bekend dat hij ooit gezegd heeft op de vraag: Billy Graham, er zijn er heel veel naar voren gekomen tijdens jouw samenkomsten. Maar hoeveel van degenen die naar voren gekomen zijn en hun leven aan Jezus hebben gegeven, ja, van hoeveel is dat nou echt geweest? Oprecht geweest? Hebben ze aan hem gevraagd, hè? Weet je wat hij zei? Hij zei, ik hoop dat 10% echt en oprecht is geweest. 10%. Stel voor dat je de uitnodiging zou doen. Kom tot de Heer Jezus. Geef je leven aan hem. En ik zal je laten zien hoeveel je moet lijden voor mijn naam, voor zijn naam. Hoeveel zouden er naar voren komen? Vandaag wordt de uitnodiging gedaan. Kies voor Jezus en je zal gezond worden. Kies voor Jezus, je rijdt een grotere auto, je woont een groter huis, je bankzaldo zal gaan groeien. Gezond zijn, financiële voorspoed. En vele duizenden ook in deze omgeving trappen erin. Weet je wat Paulus te horen kreeg? Kies voor Jezus. En hij zal je laten zien hoeveel je zal moeten lijden voor zijn naam. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Voel je? Dat is niet zomaar een leven geweest, hè? Paulus is echt gerijpt en gelouterd, geoefend door het lijden. Je zal zeggen, je besteedt er wel veel aandacht aan. Ja, dat klopt. Want nou gaan we naar 2 Timotheus 1. Want na alles wat hij heeft meegemaakt, en als je nog niet overtuigd bent, je wil vanmiddag nog wat lezen, hè? Lees 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 11. Wat heeft deze godsman niet meegemaakt? Hij is voor dood buiten de stad gesleept. Hij is gegezeld, et cetera, et cetera. Hoe heeft het lichaam van deze man eruit gezien? En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk zat hij in de gevangenis toen hij deze brief schreef, of dat hij hem dicteerde. Want hij noemt zichzelf in vers 8 een gevangene. Nee, zijn gevangenen. Nou, ik durf er niet voor te tekenen, maar als ik al die verzen lees in Handelingen en ook deze verzen en 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11, dan vraag ik mezelf wel af, zou ik ook zo een rijk getuigenis hebben? Of zou ik zeggen, vertel het niet door, Heere God, als dit de wandel met u is, als dit de weg met u is, geef mijn portie maar aan. Vicky, dan hoeft het voor mij niet. Het is wat, hè? Ik hoop dat het een beetje landt in je hart. Wat mag de navolging van Christus ons kosten? En geloof me, het wordt er ook in Nederland niet gemakkelijker op om de Heer Jezus na te volgen. Althans, als je trouw wil zijn aan het gehele woord van God, dan gaat dat een prijs vragen. Maar Paulus die zegt aan het einde van zijn leven tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, die aan het begin van zijn bediening stond: Timotheus, weet je waarom ik het heb volgehouden vanaf de tijd dat God me geroepen heeft, toen ik op de weg naar Damascus was, tot op heden? Ja, daarom vind ik dit zo schitterend. Ik weet wie ik geloofd heb. Dat is het geheim. Het geheim zat hem niet in het karakter van Paulus of zo, of in zijn kennis, al was dat een heel begaafde man. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij was op de 8e dag besneden. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Hij had grote hoogte bereikt, Paulus. Maar toen hij Christus leerde kennen, zegt hij, toen heb ik alle schade en drek leren achten. Om zijn uitnemendheid. En als je dan zijn leven bestudeert waar hij doorheen is gegaan en hij komt dan tot dit getuigenis, dat Timotheus misschien heel voorzichtig vraagt, maar Paulus, wat is dan in je geheim geweest al die jaren? Nou, het geheim zit hem niet in mij, zei hij. Dat zit hem in die ander. Dit is zo rijk, want ik schaam mij niet, ik weet namelijk wie ik geloofd heb. Wat een rijk getuigenis, hè? En weet je, de omstandigheden van Paulus, die zijn op en neer gegaan. Hij heeft voorspoed gekend, hij heeft tegenspoed gekend. Hij zegt zelfs dat hij in alle dingen is beproefd. Hij is door eer en oneer gegaan. Door goed gerucht, kwaad gerucht. En dat zegt hij in Filippenzen 4, of je het geloven wil of niet. Ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Nou, als ik één iemand in de toekomst wil spreken, dan is het Paulus wel. Wat heeft die man niet meegemaakt? En wat heeft hij een rijke geestelijke nalatenschap achtergelaten? En hij zegt in vers 12, daarom onderga ik ook deze dingen. Waarom? Nou, het is heel simpel, de Bijbel verklaart zichzelf. Dat verwijst naar vers 11, de evangeliebediening. De navolging van Christus. Met daarbij zijn roeping, de evangeliebediening, heel specifiek aan de heidenen. Dat is de oorzaak van het lijden wat hij ondergaat. Daarom. Waarom? Daarom. Maar ik weet wie ik geloofd heb. Paulus heeft er alles voor over om de opdracht van God en Gods roeping over zijn leven uit te voeren. Wat de consequenties ook zijn. En hij schaamt zich niet, zegt hij, voor zijn gevangenschap. En dan zegt hij tegen Timotheus in vers 8 van 2 Timotheus 1. Timotheus, schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. En ook niet voor mij zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Zie je dat? Paulus zegt, ik heb me er niet voor geschaamd hoor. Voor mijn gevangenschap, voor mijn lijden. Wij zouden vandaag in populaire termen zeggen, het is all in the game. Het hoort er helemaal bij. Hou er rekening mee. En Jezus zei het zelf, overreken de kosten. Maar het heeft Paulus geestelijke vreugde nooit... Hij heeft zijn geestelijke vreugde daardoor nooit laten roven. Ik vind dit zo'n diep getuigenis. En wat doet hij aan het einde van zijn leven? Hij is heel eerlijk en transparant richting die jonge broeder Timotheus. Zijn geestelijke zoon. Hij maakt het niet mooier dan dat het is. Hij schildert hem de werkelijkheid. Hij deelt zijn getuigenis. En hij heeft toekomst. Dat lees je dan in 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Voorts is mij weggelegd. Dit is zo rijk. Ken je mensen in jouw omgeving die zo'n getuigenis hebben? Of misschien heb je het zelf wel. Ik geloof dat Timotheus zich aan Paulus heeft opgetrokken. En wij hebben allemaal een geestelijke vader of moeder nodig. Dat kan je een natuurlijke biologische vader of moeder zijn. Dat zou een geweldige zegen zijn. Maar in heel veel gevallen, mensen die ik tegenkom, die hebben dat niet. Maar wat een zegen als je een geestelijke vader hebt die je zo meeneemt. Ik kwam net tot bekering. Toen leerde ik een oude, bevindelijke broeder kennen. Driedelig zwart. Hij was over de 90. Had de oorlog meegemaakt. En hij vertelde op zijn oude dag over de leiding van de Heer in zijn leven. Hij verwoordde het wat anders als ik het verwoord. Maar in ons hart waren we één. Echt. En God bracht hem via mijn vrouw op mijn levenspad. Hij was ongeveer even groot als ik. En toen ik studeerde in Rotterdam, dan werd ik vaak verzocht en beproefd. En dan belde ik mijn vriendin toen nog. En ik zei, we gaan vanavond naar broeder die en die toe. En als ik naast hem zat op de bank, dan verdween alle twijfel als sneeuw voor de zon. Hij ging gewoon vertellen wie de Heere God was en hoe hij hem geleid had. Hij was een soort Paulus voor mij. En toen overleed hij. En toen was ik teleurgesteld en ook een beetje boos, moet ik eerlijk zeggen. Heere God, hoe kunt u nou zo iemand van mijn levenspad wegnemen? En hij werd begraven met de woorden, waar is de Heere, de God van Elia? Wie riep dat uit? Elisa. Want Elisa was verbonden aan Elia, toen werd Elia weggenomen, toen stond hij er alleen voor. En hij zei als het ware, Heere God, hoe kunt u dat nou maken? Dat u hem van mij wegneemt, mijn geestelijke vader, en Timotheus, die moet afscheid gaan nemen van Paulus. En hij geeft een geestelijke nalatenschap mee, Paulus. Ik weet in wie ik geloofd heb. Weet je wat Paulus doet hier? Al valt je geestelijke vader of moeder weg, de persoon in wie je gelooft is en blijft altijd dezelfde. Amen. En wat moeten wij leren? God voegt wel eens mensen aan je levenspad toe, maar er kan ook een moment nemen dat hij ze van je weg afneemt. Dat hij ze wegneemt. En dat je zegt, Heere God, hoe kunt u dit niet doen? En wat gaat hij leren? Om zelfstandig met hen te leven. Leven uit de eerste hand, leerde Aad van der Zandemij. Een van de basisprincipes van het christelijk leven. Hij zegt, de persoon in wie ik geloofd heb, dat is mijn geheim. En Paulus heeft zijn vertrouwen gesteld op de Heer en hij is er zeker van dat zijn leven bij God veilig wordt bewaard. Het toevertrouwde pand waar Paulus hier over spreekt, dat wil zeggen, daarmee bedoelt hij zijn eigen leven. Dat leven, luister goed hoor, naar geest, ziel en lichaam heeft hij toevertrouwd, overgegeven aan de Heere God. Ik hoor nog wel eens, zeker in evangelische kringen, ja, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar dan denk ik, hoe is het met de rest dan? We zijn gekocht naar geest, ziel en lichaam. En als het goed is, heb je niet alleen je hart aan Jezus gegeven, maar ook je geest en je ziel, je lichaam, alles. Toch?
Amen.
Ja, dat had wel iets luidruchtiger gemogen.
Amen!
Maar je begrijpt wat ik bedoel. Paulus zegt, heel mijn leven is overgegeven, toevertrouwd aan hem die alle macht heeft en die mij in Handelingen 9 heeft stilgezet. Plots verschenen licht uit de hemel. Als God het doet, dan doet hij het goed. Ik ben voor de tijd en de eeuwigheid geborgen in hem. Hij bewaart het, hij bewaakt dat pand voor mij. Mooi hè? In die ontspannenheid leefde hij. Toen hij vrij was, maar ook toen hij gevangen zat. Dat is een leven in overgave. Die Timotheus die heeft er denk ik bij gezeten met open mond. De Paulus had een getuigenis zeg. En ik denk dat de blik steeds meer van Paulus afging en de blik steeds meer gericht werd op hem, wien te kennen het leven is. Ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En het goede werk wat ik in jou begonnen ben, zal ik voleindigen tot op mijn grote dag. Kijk, dat is een troost, hè. Dan ben je niet meer afhankelijk van kerk A of B. Laat staan van dominee A, B of C of voorganger X of Y, want die vallen allemaal een keer om. Misschien is het je ervaring wel. Wie kan je nog vertrouwen vandaag? Toch? Je moet kijken naar huwelijken. Hoeveel ontrouw is er niet? Gezinnen, gemeenten, voorgangers die zo hoog stonden en zo diep zijn gevallen. Als je echt, ja laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, als je echt alles op je in laat werken wat er binnen het Koninkrijk van God plaatsvindt, ja dan zou je het opgeven toch? Of dan zou je in ieder geval teleurstelling in je hart vervullen, of ben ik de enige? Ik zit in een heel groot netwerk, van links tot rechts. Maar soms verlies ik de moed bijna wel eens. Is dit het Koninkrijk van God? En dan lees ik dit, hè. Maar ik weet in wie ik geloof. Je houdt één persoon over in je leven.
Mooi blijven.
Echt. En God werkt zo door in ons leven dat wij die ene persoon ook overhouden. Herken je dat? Hij slaat soms alles weg wat Christus niet is. Want wat kan je steunen op mensen, op gemeenten, op voorgangers, op feiten, nou, noem maar op. Hij houdt één persoon over. Je gaat soms door beproevingen heen om er één over te houden. Heb je wel eens bij een sterfbed gestaan? Dan heb je niet meer zoveel, hè? Dan heb je niks meer aan je kerkverband. Dan heb je niks meer aan je, ja, laat ik gewoon maar zeggen, je voorganger of je predikant. Of je, als je zo eenzaam en verlaten voelt. Ik stond bij het sterfbed van mijn vader. En ik heb meerdere sterfbedden gezien, maar dan hou je niks meer over. Althans, als je die ene niet kent. En toen wij stonden rondom het sterfbed van mijn vader, zongen wij onder andere het lied Vaste Rots van mijn behoud. Als de zonde mij benaalt, ook op je sterfbed. Als je verleden in één keer terugkomt, en de twijfel toeslaat in je hart, ziende op wie jezelf bent, als ik die ander dan niet tot mijn deel had. Die rots. Rots der eeuwen. En ik heb gezien. Je houdt niets meer over bij een sterrenbed. Niets, niets. Heb geen illusies. Zeg niet, het overkomt mij niet. We gaan allemaal eenmaal die rivier over. Toch? En Paulus die komt met een gerust hart die laatste rivier over.
En hij komt met dat bekende lied zingen, nog één rivier. En dan ben ik thuis. Timotheus heeft zijn ogen niet op Paulus geslagen, maar op die persoon waar hij van getuigt. Ik weet. Weet je wat dat weten betekent? Dat heeft hier niet met intellectuele kennis te maken. Dat heeft met kennis te maken ontstaan uit omgang met een persoon. Iemand door en door kennen. Vanuit de omgang. Ik weet. Dat is echt Paulinisch, hè? Dat is niet hoogmoedig, hoor. Dat is taal van geloof. Je moet niet zeggen, die Paulus altijd met ik weet en ik weet en ik weet. Ja, hij wist het ook. Maar hij kende de Heer van nabij. En weet je, naar de mate dat je iemand kent, naar die mate zou je ook overgeven, of niet? Kijk, ik geef niet aan iedereen mijn portemonnee mee, hier. Kan je best doen? Nou ja, ik ken jullie niet goed genoeg. Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, maar kom maar Barneveld of Voorthuizen, ja, dat zegt me niks. Misschien ben ik dan nog wel voorzichtiger. Maar naar de mate dat je iemand kent, naar die mate geef je alles over, of niet? Daarom is zo belangrijk wat Petrus schrijft in het licht van de eindtijd. Groei op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Want naar de mate dat ik hem ken, zal ik me ook overgeven aan hem.
Amen.
Een nieuw seizoen, toch? Waar willen jullie in groeien? Ja, we willen een ander gebouw. Nou ja, dat mag van mij. Ja, we hebben het streven om naar 500 te groeien. Ook dat mag van mij. Maar weet je, ik zie zoveel gemeenten. Daar word je doodmoe van de hoeveelheid activiteit. Dan een barbecue, dan een rommelmarkt, dan... Maar waar is de groei in genade en kennis van de Heer Jezus Christus? Want Paulus die was daarin gegroeid. Hoe weet ik dat? Nou, hij roept het uit in de Filippenzenbrief opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Paulus had het echt begrepen. Hij had alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus... Mijn Heer! Ja, en als je leven dan zo vol is van hem, dan sta je toch niet verbaasd dat hij het hier zegt. Ik weet in wie ik geloof heb. Op wie ik mijn vertrouwen gesteld heb. In leven en in sterven, in voorspoed en in tegenspoed. Is de Heer Jezus de constante factor. Wij kwamen terug van vakantie. En het eerste probleem kwam op de app alweer binnen. Denk je in een paar weken uit te zijn geweest. Lekker rustig even. En gelijk, je zit soms gelijk alweer. Hebben jullie dat niet? Even een geheimpje onderling. Dat vind ik het meest vreselijk aan vakantie. Dat je weer in dat ritme komt. In dat systeem komt. En dat alles direct weer over je heen komt. En dat je denkt, ben ik nou 3 weken weg geweest of niet? En dat je soms na je vakantie uitgerust zou moeten beginnen. En je wordt soms al moe van wat er op je afkomt. Je zegt, je bent wel negatief. Nee, ja, dat is de werkelijkheid. Jullie vertellen het niet eerlijk, maar in heel veel gevallen is dat de werkelijkheid. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik kom er steeds meer achter. Na 24 jaar wandel met de Heer, het gaat echt om hem, hoor. En als hij niet de kern van je leven is, dan raak je teleurgesteld in mensen, in stromingen, in bewegingen, echt. Nee. En dan zeg je, geef mijn postje maar aan Vicky. Maar daar waar ik op mag wassen in genade en kennis van hem, ga ik ook op hem lijken. Filippus, Jezus zegt tegen Filippus in Johannes 14 vers 9. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik weet wie ik geloofd heb. Je wil een paar tips natuurlijk, hè? Hoe je daarin kan groeien of niet. Dat is heel eenvoudig. Ik ga geen nieuwe dingen vertellen, maar dat hoeft ook niet. Aan het begin van een nieuw seizoen wil je Jezus beter leren kennen. Zodat je je ook meer aan hem overgeeft. Ik heb het gezegd, naar de mate dat je iemand kent, zou je je aan iemand toevertrouwen. Nou, als je de Heer Jezus beter wil leren kennen, dan moet je dat gewoon aan hem vragen. Zo simpel is dat. Vraag aan de Heere God dat je, of deel met hem dat je hem beter wil leren kennen. Want hij is de enige die echt weet wie hij is, toch? Ik kan er iets van zeggen, maar dat is allemaal beperkt. Vraag het aan hemzelf. Als je mij wil leren kennen, kan je het best aan mij vragen. En naar mijn leven kijken. Zoals bij de Heer Jezus ook. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Vraag het aan hem. Heere God, ik verlang om u dieper te leren kennen. Alles mag me gestolen worden. Maar u te kennen, dat is het leven. En ik wil hetzelfde getuigenis als Paulus aan het einde van mijn leven kunnen delen. Ik weet in wie ik geloofd heb. dat jij überhaupt nog gelooft, joh, waar je allemaal doorheen gegaan bent. Als ik jouw leven overzie, ik had dat al lang opgegeven. Ja, wacht even. Maar er is een persoon in mij, die mij altijd weer ontmoet in de diepten van mijn leven, was hij daar. Op de hoogtepunten, ook daar was hij. En uit de diepte heb ik hem aangeroepen en hij heeft mij niet teleurgesteld. Kan je daar ook aan op zeggen? Nee. Dan gaat het om één persoon. Je zou een hele lijst op kunnen noemen aan mensen die je teleurgesteld hebben, of niet? Maar die ene niet. Dat zegt de Bijbel. Wie hem gelooft, wordt niet beschaamd. Dat is Oud-Hollands, dat betekent wordt niet teleurgesteld. Vraag het hem zelf. Hij belooft, als je in gesprek met hem bent, de Heer Jezus om antwoord te geven. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vreest. Psalm 25 vers 14. Het tweede. Lees erover in je Bijbel. Wat ik altijd mooi vind aan de psalmen, maar ook andere gedeelten, is dat er allerlei gelovigen vertellen wat God gedaan heeft. Ze ontdekten hoe hij op gebeurtenissen reageerde. Daarin leerden ze zijn karakter kennen. En dat hebben ze met liefde voor je opgeschreven. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is ook mooi, toch? Er zijn mensen die al door dingen heen zijn gegaan waar jij vandaag doorheen gaat. Kijk, mannen denken altijd, ik ben de enige die dit meemaakt. Ik ben de eerste die dit meemaakt. Nee, maar er zijn heel veel mensen al door situaties heen gegaan die misschien nog moeilijker waren als jouw situatie. Zou je dat meenemen? Ik zeg het ook tegen mezelf. En dat staat heel vaak al op papier in de Bijbel. Lees dat. En ontdek het geheim van hun leven. En maak van hun geheim jouw geheim. Mooi hè, dat Paulus zijn geheim deelt. Soms denk je wel eens, hoe doet iemand dat hè? Welke gave heeft die persoon, of welke kennis, of welke achtergrond? En dan zegt die persoon, als je het vraagt, nou dat heeft met een ander te maken. Met wie ik omgang heb. En er zijn zoveel gelovigen, zoveel broeders en zusters, die ook met hem die omgang hebben gepraktiseerd. En die daarvan gedeeld hebben in het woord van God. Lees dat. Dan leer je hem kennen. En het derde, vertrouw op de Heilige Geest. Je eigen ideeën, die kunnen je wel eens voor de gek houden. Andere mensen kunnen ernaast zitten, maar de Heilige Geest, daar staat van geschreven, die leidt in de waarheid. En die zal Christus verheerlijken. Ik hoor vandaag heel veel over de Heilige Geest. Maar wat ik niet zoveel hoor, is dat hij Christus verheerlijkt. En als hij Christus verheerlijkt, dan moet ik mezelf verloochenen. Waar of niet? Maar dat is niet zo'n populair werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest wat heel populair is, is dat als ik in het middelpunt kom te staan. Wat een gave zeg. Maar wat zongen we net? Heb je het bewust gezongen? Ik roem niet meer in eigen kracht. Niet in gave of wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood, in zijn verrijzenis. Daar wijst de Heilige Geest op. Dat doet de Heilige Geest vandaag als voornaamste werk. Christus verheerlijk. Hem te kennen, het leven. Ik weet in wie ik geloofd heb. Wat is het heerlijk om met de Heer Jezus te wandelen, vind je niet? Ja, het begon een beetje in mineur, dacht je misschien. Maar ik wil dat leven van Paulus enigszins geschetst hebben vanmorgen. En dat je nu tot verwondering komt en zegt, Paulus, na zo'n leven, zo'n getuigenis. Weet je wat ik dan voor mezelf vaststel? Dan is het voor mij ook te doen. Wat? Volharden tot het einde. En wie dat doet, zegt de Bijbel, die zal zalig worden. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor wie hem vrezen, liefhebben. Heb je er zin in om de Heer Jezus te volgen? Je zegt, ja, als dat wordt weggenomen van mijn levenspad en als die persoon verdwijnt. Ja, weet je wat mijn ervaring is? Schrik niet. Hoe meer ik dat bid, hoe meer moeilijkheden er komen. Bid ik om een persoon, neem die alsjeblieft van mijn levenspad weg, ik ook er twee bij. Heer, dit bad ik niet. Nee, maar ik ga mijn koninklijke weg met jou. Los die omstandigheid op en je krijgt er nog eentje bij. Ik ben van het afvinken, to-do-lijst heb ik. Ben ik een meester in. Heerlijk om weg te strepen. Maar wat ellendig dat er allemaal weer wordt aangevuld. Ik wil gewoon schoon schip en dan leven. Zo werkt het niet bij de Heer. In de beproeving ben ik erbij. In de storm is Hij erbij. En ik wil je meer van mijn karakter openbaren. Weet je wat ik ook ontdekt heb? Dat je soms door de theorie niet alles kan leren. Ik heb wel eens tegen de Heer gezegd, hier heb ik genoeg aan hoor Heer. Ik neem alles te harte. Ik zeg, nee, ik neem je in de beproeving van het leven. En ik ga je net als Paulus meenemen in een weg waarin ik de eer krijg, waarin jij jezelf leert te verloochenen en waarin je alleen nog roemt in mij en in mijn woord. Ik ga afsluiten. Ja. Paulus, hij beleidt het. Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag, tot die grote dag dat de Heer terugkomt. Hij bewaart dat. Je kan het ook vertalen met hij bewaakt dat. Het leven uit hem, dat heeft hij gewerkt, dat houdt hij in stand en dat voleindigt hij. Mooi, hè? Tot geloof komen is pure genade, toch? Maar de navolger van Christus is precies diezelfde genade. En als je straks boven komt, dan steek je niet je duimen onder Joksel en zeg, kijk, ja, het is logisch dat ik hier nu binnen wandel. Daar heb ik het echt nagemaakt. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Hij is het die het goede werk in mij begonnen is. Hij is het die ervoor gezorgd heeft dat ik volhard heb tot het einde. En hij is het die mij opneemt in heerlijkheid. Want een dag zal het zijn, hè? Hij bewaart dat nieuwe leven. Hij beschermt dat. Hij bewaakt dat. En wat wil hij daarmee bewerken? Dat jij en ik vandaag ontspannen leven. In een wereld vol onrust, vol onvrede, vol, nou ja, je leest ook de krant, toch? En je bekijkt de televisie. En in die wereld, waarin ik soms het vertrouwen in mensen totaal kwijt ben geraakt, kan ik toch getuigen. Ik weet in wie ik geloofd heb. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Je zal zeggen, dit wist ik allemaal. Dat klopt. Maar mag ik ook dit vragen? Leef je uit deze heerlijke waarheid? Is dit getuigenis ook jouw getuigenis? Want je kan dat weten. Maar als dit niet jouw deel is en je hoopt nog op mensen of omstandigheden, dit zal nog wel veranderen en dat zal nog wel, dan raak je vroeg of laat teleurgesteld. Als Jezus je deel is, als Hij je leven is, Christus mijn leven, sterven winst. Toch? Dit was het getuigenis van Paulus. Wat een getuigenis heeft die man nagelaten. Zelfs zo dat we er op 18 augustus 2024 nog over spreken. Dat is wat? Als jij en ik wegvallen, waar praten ze dan over? Staan wij bekend als mensen van de weg? En als mensen die steeds weer getuigden? Ik weet in wie ik geloofd heb. Als laatste voorbeeld, er was een gezin dat kreeg huisbezoek van een kerkraad. En die hadden een ouderwets, wat ouder huis, het komt nu allemaal weer in, maar die had kamer en suite met van die tussendeuren, weet je wel. De kerkraad zat in de voorkamer, maar een van de huisgenoten, een van de gezinsleden, was een meisje met syndroom van Down. En die zat in de achterkamer. Maar ja, de kerkraad was niet zo fijngevoelig om ook eens naar dat meisje te vragen, want die dacht, ja, die is toch niet in staat om een zinnig antwoord te geven. Dus aan het einde van de avond zat dat kind nog steeds in de achterkamer en ze hadden nog geen vragen aan haar gesteld. En toen stonden ze op, toen gingen ze naar huis toe en nog steeds hadden ze dat meisje niet aangesproken. En dat kind had ook een prachtig getuigenis. Weet je wat ze riep vanuit de achterkamer? Ze zegt, zonder roer en zonder mast hou ik me toch aan Jezus vast. Dat was haar getuigenis. Ik weet in wie ik geloof. Ik heb misschien niet het intellect als jullie. Ik heb niet de ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik heb één houvast in mijn leven. Door stormen heen. Dat is wat. Meisje met syndroom geef je misschien niet zoveel voor. Misschien had ze nog wel een rijke getuigenis. Als heel die voorkamer bij elkaar. En die kerkraad ging beschaamd naar huis. Wat is jouw getuigenis? Als de Heer vanmorgen vraagt. Wie ben ik voor je? Heer, u bent mijn leven. U te kennen, dat is het leven. Ik bid jullie echt toe dat je het nieuwe seizoen opwast in genade en kennis van Hem. En dan zal dit de vrucht zijn, dat je met Paulus kan getuigen. Ik ga door stormen heen, maar ik weet in wie ik geloof. Je houdt er één over. En ik zal je dit vertellen. Die beschaamt niet. Nu niet. Vandaag niet. En in de toekomst niet. Geprezen zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we danken. Vader in de hemel. We hebben kort gekeken naar het getuigenis van de apostel Paulus. Wat een zekerheid. Oh, die lag niet zozeer in zijn karakter of in zijn kennis of in wat dan ook. U had ingegrepen in zijn leven. Soeverein. U zet hem stil. U maakte zelfs bekend wat hij zou moeten gaan leiden voor omwille van uw naam. En dat hij dan zo hoog eindigt. Ik weet wie ik geloofd heb. Dat is een persoon. De Heer Jezus Christus. Heer, het heeft mij heilig jaloers gemaakt. Soms kan het leven zo pittig zijn. En ik denk dat er hier zijn onder ons die dat genees aan anderen vertellen. Maar wat er niet in ons denken en in ons gevoelsleven om kan gaan. In onze emoties aan strijd, aan worstelingen. Dat we het niet uitschreeuwen in de gemeente, maar dat we het uitschreeuwen naar u, Heere God, hoe kom ik hier doorheen? Laten deze woorden dan tot bemoediging zijn. Laten de woorden van Paulus, het getuigenis van hem, ons aansporen in de navolging van Christus. Bewaar ons voor moedeloosheid, Heer. Bewaar ons dat teleurstelling leidt tot bitterheid en wrok in ons hart. Maar laat de vreugde van u onze dagelijkse kracht mogen zijn, ook het nieuwe seizoen. Dank voor deze geweldige woorden. Dank voor dit diepe en rijke getuigenis. En mag het ons deel zijn, Heere, al de dagen van ons leven. En u heeft het gezegd, wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al is hij of zij gestorven. Leven tot in eeuwigheid. Amen.